Namens de kerkraad mag ik u het volgende bekendmaken. De uitslag van de stemmingsvergadering van afgelopen vrijdagavond is zodanig dat geen beroep op kandidaat Versluis kon worden uitgebracht. De collecte vandaag, de eerste is bestemd voor de kerk, de tweede is voor de kerkelijke kassen en de collecte bij de uitgang is voor onderhoud. Volgende week zondag hoopt in beide diensten dominee Erkok uit Urk voor te gaan. Morgenavond vergadert de kerkraad toegang voor belanghebbenden na 8:30. De kopij voor het nieuwe kerkblad dient uiterlijk donderdagmorgen voor 12:00 ingeleverd te zijn op Merelstraat 46. Nog een herinnering aan de verkoop ten bate van Roemenië aanstaande woensdag in de Hoeksteen. Van dit alles geldt, zo de Heer wil en wij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen in enig werk van zijn goddelijke handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. We gaan elkaar zingen van Psalm 108, het eerste en het tweede vers. Psalm 108, vers 1 en 2. deze dienst luisteren met eerbied en ontzag naar de wet van de Here. Als antwoord erop zingen we van Psalm 103, het zesde vers. 103 vers 6, zo hoog zijn troon mocht boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 103. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn gebouw geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden, al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte de zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Schriftlezing kunt u vinden in het boek Openbaring. En daarvan het eerste hoofdstuk. En we lezen vanaf vers 9 tot het einde van het hoofdstuk, vers 20. Openbaring 1 vanaf vers 9 tot en met 20. En we lezen daar het woord van de Heere aldus. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze en naar Smyrna en naar Pergamus en naar Thyatire en naar Sardes en naar Delphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende, zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren, 1 de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de engelen der 7 gemeenten, en de 7 kandelaren die gij gezien hebt zijn de 7 gemeenten. Tot zover de lezing van het woord van de Heer. We gaan elkaar het aangezicht van de Heer zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. En dan doen we voorbeden voor zuster Koppelaar Groenewegen, die deze week een dagbehandeling in het ziekenhuis moest ondergaan. En er is uitgekomen dat ze geopereerd zou moeten worden. We gaan haar aan de Heer opdragen. We hopen ook aan de Heer op te dragen, broeder Versluis. We gaan elkaar bidden en danken. Gij, o Heere, zijt een groot koning over deze ganse aarde. Geef ons het besef als gemeente, nu we samen zijn rondom uw woord, dat we daarmee ook heilige grond betreden. Want dit is de plaats waar u wilt wonen. Dit is de plaats waar u wilt spreken. Waar u ons onderwijs wil geven. Daarom bidden u, Heere, voor jong en oud. Op en onder de kansel. Geef ons diep ontzag voor wie u bent. En schenk ons ook heilige verwondering dat we hier mogen zijn. In het heden der genade. En dat u daarin betoont dat u geen lust hebt in onze dood. Maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Want u bent niet alleen met uw heilige wet tot ons gekomen. Maar u komt met heel uw woord tot ons. En dat bevat zoveel evangelie. Die goede boodschap. Voor mensen die het verzondigd hebben. Voor mensen die voor uw aangezicht niet kunnen bestaan. U die de reine en de heilige zijt. En wij met schuld beladen. En toch hebt u deze plaats gegeven. Heel bijzonder als een plaats van ontmoeting. Als we dat beseffen, heren, dan kunnen we nooit meer menselijk en aards van de kerk spreken en denken. Want dan mogen we weten dat het gaat om u. Daarom bid u om. Wilt u op deze eerste dag van de week de lofzang van uw grote naam niet alleen op onze lippen leggen, maar ook diep in ons hart. Dat ons zingen, ons bidden, ons spreken vertolking mag zijn van de ademtocht van onze ziel. Dat we het verstaan. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Heren, dan zal het goed zijn vandaag. Want dan staat u centraal. Dan gaat uw woord open. En dan wilt u ook wonen en werken onder ons met uw Heilige Geest. Dan wilt u onze harten, onze levens aanraken voor het eerst of weer opnieuw. Dan bent u het die dat nieuwe leven openbaart en ook versterkt. Zo zijn onze ogen geslagen op u. Dat we zo mogen dienen in het doorgeven van uw woord. Dat we zo ook met elkaar mogen beleven dat het goed is om voor uw aangezicht samen te komen. We heffen onze harten en onze handen tot u op. De Vader der lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van omkering. U bent de getrouwe Heere. U maakt uw woord waar. Dat mogen we weten. U bent het die de belofte uit het Oude Testament in vervulling hebt doen gaan in het Nieuwe Testament. En dan mogen we ook weten dat alles wat nog open staat voor die grote toekomst veilig ligt in uw handen. En dat u heen werkt naar de volkomenheid van uw koninkrijk. En zo wilt u ons vanmorgen onderwijzen. Opdat we werkelijk pelgrims worden op de levensweg. En dat onze reis zich uitstrekt naar dat Jeruzalem dat boven is. Bewaar ons dan voor oppervlakkigheid in ons spreken, in alles wat in deze dienst gebeurt. Laat het de juiste toon mogen treffen, tot eer van uw naam en tot heil van mensen. Heer, wilt u zelf ons dan leiden door uw geest. We mogen u dank zeggen voor uw verlossende arbeid. Dat u reeds in het paradijs, toen Adam van u afviel, hem opgezocht hebt. Toen Adam al bevende voor u vluchtte, kwam u hem niet alleen te ontdekken aan de zonde, maar ook te vertroosten met de belofte van het evangelie. Nu weet u hoe we hier gekomen zijn, heren. Of er in ons hart ook dat verlangen is om uw heilswoord te mogen horen. Omdat we er diep van doordrongen zijn dat we geen recht hebben op dat woord. Wat is het dan een wonder dat u het schenkt uit louter genade. En dat u niet eerst zoekt naar redenen in ons. Maar dat het u behaagt om door de dwaasheid van de prediking mensen zalig te maken. Zat u ons daar jong en oud ook vandaag weer een indruk van willen geven. Dat uw werk door mag gaan. Van dag tot dag, maar bijzonder op de eerste dag van de week. Bewaar ons dan voor eenzijdigheid in het spreken. Geef ons het vermogen om de dingen zo door te geven zoals u ze tot de gemeente wil zeggen. Geef ons ook een hart dat opmerkzaam is in het luisteren. We moeten u beleiden, Heer, ook in het luisteren zijn we zo geneigd om alleen dat te horen wat we graag willen horen. Maak ons eerlijk en oprecht voor u, zodat heel uw woord tot ons komt. We bidden voor hen die hier graag hadden willen samenkomen met de gemeente, maar door ziekte verhinderd zijn. U weet wat ze behoeven. Wil hen in hun ziekenkamer nabij zijn. En alles schenken wat nodig is. Naar lichaam en ziel beide. Zo bid u heel bijzonder ook voor zuster Koppelaar Groenewegen. Heer, ze heeft best een heel ingrijpende boodschap ontvangen. Dat ze juist ook in deze tijd mag weten. Dat niets u uit handen valt. Dat ze bij u mag schuilen, naar lichaam en ziel. Kon het zijn, Heere, wil haar sparen en dragen, wil de ingreep die moet komen, bekronen met uw zegen. Zo zijn onze ogen geslagen op u, die een heel meester zijt, die ook wil zorgen voor heel ons bestaan. Kon het zijn, wil ons zo verblijden door uw grote machtige, genezende daden. En leer haar, met allen die haar lief zijn, treden te zetten in uw spoor. En dat we als gemeente, dus ook degene die lijden en moeite in het leven ervaren, biddend omringen, dat we uw genade troon veel zoeken. Bidden dat ook heel bijzonder voor ons omgaan met broeder Versluis, die de teleurstelling moest verwerken. Heren, dat we ook nu hem in onze gebeden dragen voor uw aangezicht. Dat op uw tijd ervaren mag worden dat u de roeping bevestigt. Geef ook in de gemeente alles wat nodig is om het hele beroepingswerk met gebeden te omringen. Want wij mensen, wij zijn allemaal beperkt. Maar u bent de koning van de kerk. En u weet wat goed is. Wilt u zo ook de broeders kerkraad wijsheid geven in de verdere wegen die ze moeten gaan, dat ze ook daarin mogen bemerken dat u hen vooraan gaat. Als de overste leidsman en voleinder des geloofs. Dan mogen we ook vertrouwen dat u de weg leidt. Van stap tot stap. Gedenk aan hen die eenzaam zijn. Die kortere of langere tijd geleden door rouw zijn getroffen. Geef hen uw vertroosting en bemoediging. We mogen uw grote naam danken, heren, dat u ons hebt willen sparen en dragen. We mogen hier zijn voor uw aangezicht. Zoudt u zelf op dit gehele wereld rond de bazuin van het evangelie helder wil laten klinken. Dat u al uw knechten aangort met kracht van omhoog. We bidden dat bijzonder voor degene die onder heel moeilijke omstandigheden, onder verdrukking en vervolging, dat woord van u mogen en moeten verkondigen. Heren, het woord is toch niet gebonden. U is toch gegeven alle macht. In hemel en op aarde. Dat we zo ook vanmorgen mogen bemerken. Dat uw woord werkt. Bij jong en oud. Want we hebben allen datzelfde nodig. Heren, bezoek ons met uw heil. U kunt het alleen doen vanwege dat volbrachte werk van uw eigen kind. Uw geliefde zoon. De Heer Jezus Christus, hoor en verhoor ons om zijnentwil. Amen. We gaan zingen van Psalm 45, het eerste vers en het tweede vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. En ook het tweede vers, Gort, Gort, o held, uw zwaard aan uw zijde. Uw blinkend zwaard zo scherp gewekt ten strijde. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heren. De eerste collecte is dan bestemd voor de kerk. En de tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen. tekst kunt u vinden in Openbaring 1 en daarvan de versen 12 tot en met 18. Ik lees u nog enige versen van 12 tot en met 18. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had. En mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. Ik lees u dan verder bij vers 18. En die leef, ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Tot zover de lezing van de tekst. Na het amen van de preek zingen we zonder nadere aankondiging vooraf van Psalm 2, het 6e en het 7e vers. Vrees Heer de macht en dient zijn majesteit. En het 7e vers, wel zalig zij die naar zijn reine leer. Van Psalm 2, de versen 6 en 7. Na het amen van de preek. Gemeente, de derde dinsdag in september is in Nederland een heel belangrijke dag. Prinsjesdag. Met de troonrede uitgesproken door Hare Majesteit de Koningin. Nou, veel mensen willen er wel een glimp van opvangen. Een belangrijke dag voor ons land, ons volk, ons vorstenhuis. Maar vanmorgen neemt de tekst ons mee naar een hoger plan. Het gaat nu niet om de ridderzaal, maar het gaat om de troonzaal van God. Want in de tekst gaan als het ware de hemelse troonzalen open. Ze ontsluiten zich. En de koning der koningen en de Heere der heren verschijnt. En hij spreekt. Als thema zetten we boven de tekst de verschijning des Heren aan Johannes. Een drietal aspecten in het tekstgedeelte. Ten eerste, die verschijning is majestueus. Ten tweede, die verschijning is goddelijk. En ten derde, die verschijning is troostrijk. De verschijning des Heren aan Johannes is majestueus, is goddelijk en is troostrijk. Die verschijning is majestueus. Christus Jezus, die in de gestaltenis Gods was en geen roofbehoefte te achten goden even gelijk te zijn, heeft zich vernietigd, zegt Filippenzen 2. Hij is arm geworden daar hij rijk was. Hij is door de duivel bestreden. Door zijn vrienden verlaten, verraden, verloochend. Hij is door de kerk van zijn dagen gesmaad, vervolgd, gehaat. Hij was de man van smarten, verzocht in krankheid. En eigenlijk was als verbergen het aangezicht voor hem. En zijn weg ging nog dieper, nedergedaald, tot in het rijk van de dood. Alles heeft hij gedragen. Afgedaald tot de benedenste delen der aarde. Gehecht aan het vloekhout der schande. Neergelegd in het stof des doods. Maar hij is zegepralend opgestaan. En dan gaat de weg omhoog. Dan gaat de weg omhoog naar de hemelse troon. Hij is door zijn Vader verheerlijkt. Met de heerlijkheid die hij bij de Vader had, eer de wereld was. En Openbaring neemt ons enerzijds mee naar de harde werkelijkheid van de apostolische kerk, die vroege prille tijd. Johannes was omwille van het evangelie verbannen naar het eiland Patmos. En het behaagde de Heere aan die uitgeschakelde dienstknacht van hem hemelse gezichten te schenken. Je ziet als het ware in onze tekst dat het gordijn van de hemel wordt opengeschoven. Dat gebeurt op de dag des Heren, de eerste dag der week. De dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan schouwt Johannes 7 gouden kandelaren met in het midden, en daar gaat het om, een man bekleed met een lang kleed, om God aan de borst met een gouden gordel. We hebben het gelezen. Heel die verschijning en heel die kledij spreekt van serene rust. Grootste waardigheid. Hij is de verheven hemelse hoge priester. Hij is de koning der koningen, de Heere der Heren, uitgerust met een gouden gordel. Dat duidt op zijn hoogheid, de priesterkoning, naar de ordening van Melchizedek. Het priesterlijke verenigd met het koninklijke. Zijn hoofdhaar weelderig als wit, als wol, sneeuwwit, geeft uiting aan zijn majesteit. Deze trek herinnert ons aan Daniël 7 vers 9. Want het is u vast wel opgevallen met het lezen van het boek Openbaring. Hoeveel beelden in dit nieuwtestamentische boek ontleend zijn aan het Oude Testament. En zo hier bij de tekening van die man daar tussen de gouden kandelaren moet u denken aan Daniël 7 vers 9. De Heere Christus verschijnt in deze als de oude van dagen ons getekend in Daniël 7. Omdat hij aan hem gelijk is. God te prijzen tot in eeuwigheid. Dit alles spreekt dus van zijn hemelse heiligheid, zijn reinheid, zijn heerlijkheid. Wit is daar vooral de kleur van. Deze priesterkoning is de eeuwige. Eer de wereld was, is hij. Let op zijn ogen. Als een vuurvlam. Zo ontdekkend, zo doordringend. Er is niets wat zich aan zijn blik onttrekt. Dat ziet vooral op de alwetendheid van deze koning der koning. Dat beeld van zijn majesteit en kracht wordt versterkt door de voeten die ons getekend worden. Ze blinken als vurig metaal. Dat ziet erop dat hij de onreinheid verteert. En dat hij gans zuiver is. En zijn stem is majestueus. Als het geweldige gedreun van vele waterstromen. En zijn rechterhand is de hand van kracht en arbeid en ere. En daarin houdt hij die zeven sterren. Hij verleent hun daarmee grote eer en waardigheid. Maar hij zorgt ook voor hen. En kijk, wat gaat er uit zijn mond? Een tweesnijdend zwaard. Dat symboliseert de kracht van zijn woord. Al wat hij zegt, treft doel. Altijd. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het wordt terstond. Het staat er. Hier mogen we denken aan datgene wat ons beschreven is in Genesis bij de schepping. Dat woord van God dat werkt. Dat woord van God dat de dingen ook echt in aanzijn roept. God zeide, daar zij licht en er was licht. Zo is dat woord van de koning der koningen een effectief woord. Dat geldt zijn belofte. En dat geldt zijn bedreiging. Het is een tweesnijdend scherp zwaard. Dat beeld van deze koning der koningen is dus een aanblik van de verhoogde priesterkoning in zijn majesteit. Alles schittert van eer en van heerlijkheid. Het is voor ons mensen onmogelijk om de zon te zien. Dat weten kinderen al, je wordt er gewaarschuwd. Denk erom niet te veel in de zon kijken. Slecht voor je ogen. Want dat kun je niet verdragen. Dat speelt ook in dit gedeelte een rol. Die glans van die koning der koningen, die is zo groot, zo hevig, dat we hem absoluut niet kunnen verdragen. Kijk u maar in vers 16b. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Voor ons mensen, hier in het westen al, is de zon al niet te aanschouwen. Laat staan daar in het oosten, in de tropische en subtropische hitte. Zo wordt hier de grootheid en de heerlijkheid van Christus getekend. Laten we niet vergeten, gemeente, dat dit ook in de Bijbel staat. Misschien wordt dit veel te veel vergeten als het gaat om de persoon en het werk van onze Heer Jezus Christus. Het wordt maar al te makkelijk buiten beschouwing gelaten. Laten we niet vergeten, onze Heer Jezus Christus is God te prijzen tot in eeuwigheid. En voor zijn blinkend aangezicht kan geen mensenkind bestaan. Toen Jezus Christus in heerlijkheid verscheen aan Paulus, daar op de weg naar Damascus, wat gebeurt er? Hij stort ter aarde. En wat leest u hier in Openbaring 1? Als de Heere zo verschijnt aan Johannes, hij kan niet meer blijven staan. Hij valt als dood voor hem neer. Als hij zich gaat openbaren in zijn macht en majesteit, dan blijven wij mensen nergens. Er is maar één plek. Knielen in het stof voor hem. In diep ontzag en heilige aanbidding. In het licht van zijn majesteit en heiligheid gaan we toch immers heel scherp zien wie wij zijn. En zo heeft die verschijning van de Heer Jezus Christus ook een heel ontdekkend aspect. Dat mogen we niet verdoezelen. We zijn in deze tijd maar al te zeer geneigd om ons eigen beeld van God en ons eigen beeld van de Heer Jezus Christus te ontwerpen. Maar dit staat ook in het woord van de Heer. Dat moeten we echt ook serieus nemen. Laten we niet vergeten dat de goddelijke majesteit waarmee de verhoogde middelaar nu bekleed is, hier ons juist getekend wordt om ons daar een indruk van te geven. Dat hij met eer en met heerlijkheid is gekroond. Tijdens zijn omwandeling op aarde was die eer en heerlijkheid veelal verborgen. Maar nu schittert hij in zijn volle glans. Gelijk de zon schijnt in haar kracht. Die openbaring en die verschijning is dus majestueus, maar is ook goddelijk. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Het is de ontmoeting met een overhemels gezicht. Johannes wordt bevangen met een geweldige schrik en siddering. Hij valt als dood aan de voeten van de Heer. Dat is dus de uitwerking van die majesteitsopenbaring van de Heer Jezus Christus. Ach, dat hoeven we ons niet te verwonderen. Want Johannes was er ook diep van doordrongen. Hij is mens gebleven. Al mocht hij dan een heel bijzondere plek hebben in het koninkrijk van de Heer. Hij wist het dat zelfs de allerheiligste nog op allerlei manieren met onvolkomenheid en zonde bevlekt is. En als dan Jezus verschijnt in zo'n heerlijkheid, sterker dan de zon, dan kun je niet blijven staan. Dan past maar dat ene voor hem neerbuigen. En dan zou je eigenlijk moeten vergaan. Vanwege zijn heiligheid. En dan is het alleen Gods genade die een mens ondersteunt en weer opricht. Kijk, en dat gebeurt ook hier. Dat gebeurt ook in deze tekening van Jezus' verschijning. Jezus schiet als het ware Johannes die daar neervalt te hulp. Johannes was helemaal overweldigd. Hij voelde zich krachteloos, krachteloos. Hij voelt zich neerzinken aan de voeten van de heiland. Roerloos, levenloos ligt hij daar. Op geen enkele wijze kan hij verder. Er is geen kracht meer in hem over. Zo staat het er ook heel sterk. Hij valt als ware dood voor zijn voeten neer. Maar de Heer, al komt hij dan in zijn macht en zijn majesteit, die is niet gekomen om Johannes te doden. De Heer is niet gekomen om Johannes te verderven. Nee, de Heer verschijnt daar nou juist om Johannes te troosten, te bemoedigen en om aan Johannes een boodschap door te geven die voor de gemeente van alle eeuwen van het grootste belang blijkt te zijn. Daarom let op wat er gebeurt. Als Johannes daar neerligt, als dood aan de voeten, dan legt Jezus, zijn rechterhand op hem. De rechterhand. Dat is de hand van de gunst. Dat is de hand van de gemeenschap. Daarin betoont die grote koning der koningen al dat hij niet de dood van Johannes bedoelt, maar zijn leven, zijn behoud. Zo raakt hij hem aan en legt zijn hand op Johannes. En dan gaat die grote koning der koningen zijn troonrede uitspreken. Dat was nog het eerste dat hij zegt. Vrees niet. Johannes, laat toch je vrees varen. Het eerste wat die grote koning doet is Johannes bemoedigen. Dat doet hij niet alleen door zijn hand op hem te leggen, maar ook door die woorden uit te spreken. Ook te zeggen wie hij was, wat hij heeft ondergaan. En tevens toont hij wat hij daarna heeft mogen ontvangen, zijn hemelse heerlijkheid. Hoe hem alle macht gegeven is. Hij laat het Johannes weten. Johannes, ik ben het zelf. Jezus. Johannes, ik ben het, met wie je hebt mogen wandelen. Jezus Christus, die gestorven was en weer opgestaan. Vrees niet, Johannes. Er ligt ook in, ik ben je zaligmaker. Ik ben je Here. Maar ik ben ook Here van het gans heelal, aan wie alles onderworpen is. Nee, Johannes. Je hoeft niet te vrezen. Je bent wel verbannen vanwege het evangelie. Maar ik ben gekomen om je te verblijden. En om je te verwaardigen dat jij die verschijning mag ontvangen. Want ik heb je in mijn dienst gesteld. Je mag mijn stem zijn voor de gemeente. Je zult een boodschap ontvangen die je moet opschrijven en doorgeven, zodat hij de eeuwen door zijn werk mag doen. Daarom ook deze verbanning. Johannes, die valt niet uit mijn hand. Vrees niet, Johannes. Wat zit je er nou op Patmos? Wat denk je, hoe moet dat verder met die kerk? Als een kleine kudde schapen te midden van een overmacht van wolven. Die kleine kerk in dat grote Romeinse Rijk. Johannes, vrees niet. Ik kom je troosten. Want mij is gegeven alle macht. Dat is nou die bemoediging die erin ligt. Zo verschijnt de Heere aan Johannes. Je mag het weten. De zaak van de kerk is geen verloren zaak. Al ben jij dan verbannen. Denk erom. De kerk is geen wees, maar de kerk is bruid. Het is mijn bruidskerk. En daarom vrees niet. En dan die woorden. Ik ben de eerste en de laatste. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Voor hem was niemand en niets. En na hem. Hij heeft geen begin en geen einde. Omdat hij eerste en laatste is, wil dat aangeven van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij heeft ook alles geschapen. Het ganse heelal, het ligt in zijn handen. In hem heeft alles zijn bestemming. Niets heeft zijn doel in zichzelf. Alles is hem onderworpen. Alles moet hem dienen. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En sla nou gerust maar weer het Oude Testament op om die woorden te verstaan. Eerste en de laatste. Ik neem u eerst mee naar Jesaja 44 vers 6b. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En behalve mij is er geen God. Denk ook aan Jesaja 48, vers 12 en 13. Hoor naar mij, o Jacob, en gij Israël, mijn geroepene, ik ben dezelfde. Ik ben de eerste, o ben ik de laatste. Ook heeft mijn hand de aarde gegrond, en mijn rechterhand heeft de hemelen met de palm afgemeten. Wanneer ik ze roep, staan ze daar tezamen. Voelt u wat een geweldige rijkdom er ligt in die woorden. Als Jezus zegt, ik ben de eerste
en ik ben de laatste. Dat dat uitdrukking geeft aan zijn Godheid. Dat dat uitdrukking geeft aan zijn scheppingsmacht. Dat dat alles in zijn handen ligt. En daarom in Openbaring noemt de Heere Christus zich met de toestemming van zijn hemelse Vader de eerste en de laatste, vrijmachtig God, verlosser van zijn kerk, schepper van het heelal, van alles. Van de aanvangloze tot de eindeloze eeuwigheid is en blijft hij God. Dat is ook de lijn van Psalm 90. Want ook van Christus geldt, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God, de eerste en de laatste. Dat is ook de lijn die in Colossense 1 wordt doorgetrokken, want er is een hele diepe, hechte eenheid tussen Oud en Nieuw Testament. Colossense 1, waar Christus ook genoemd wordt, het beeld des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creaturen. En dan lezen we in Colossense 1, vers 16a, want door hem zijn alle dingen geschapen. En dan Colossense 1 vers 17. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Ja, wat denken wij vaak klein van onze Heer Jezus Christus. Terwijl het woord van God in Oud en Nieuw Testament zo geweldig rijk spreekt van wie hij is en wat hij doet. Denk ook aan Spreuken 8. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren. Als nog geen fonteinen waren, zwaar van water, aleer de bergen ingevest waren. Voor de heuvelen was ik geboren. En wat klinkt er in Jesaja 9? Het vijfde vers, als naam van de Heer Jezus Christus, Vader der eeuwigheid, de eerste en de laatste. Dan mag de tijd alles verslinden, maar deze Heere blijft. Nou mag alles woeden tegen de kerk, maar deze Heere is de eerste en de laatste. Was er nou over van dat grote rijk van Rome? Van Nero? Wat is er overgebleven? Niets. Maar hij leeft. De eerste en de laatste. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wat hebben we toch een geweldige koning. Wat hebben we daarin toch ook een geweldige boodschap in deze wereld. Als we dit door mogen geven. Wie hij is, dan wordt toch klein van, snap u? Dat Johannes niet kon blijven staan, en dat hij neerzinkt. En dan wordt het wonder des te groter, dat die koning der koningen zo zijn hand op Johannes legt. Vrees niet. Al dat grote van de wereld, het gaat voorbij. Het is opgaan, blinken en verzinken. Zelfs ook de schepping waarvan geldt, die zullen vergaan, hemel en aarde. Maar gij zult staande blijven. Gij zult ze veranderen als een gewaad en ze zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden, zegt Psalm 102. Ik hoop dat we beseffen dat dit juist ook voor deze tijd een heel actuele prediking is. Om zo dat boek Openbaring, wat veel mensen toch wel ook wel een moeilijk boek vinden, op te slaan, te lezen, erover te mediteren en eruit te leven. Want dat was nou een van de dingen die in deze tijd enorm tekort komt. Men spreekt heel vaak over Jezus Christus in het platte vlak. Ook in de theologie zie je dat al meer. Terwijl er dan zo weinig aandacht is voor zijn Godheid. We noemen dat wel een theologie, een christologie, een leer van Christus die van onderaf wordt opgebouwd. Is er alle aandacht voor hem als mens? Maar deze aspecten, die hier aan de orde komen in Openbaring 1, die worden dan terzijde geschoven. Daar hebben wij dan zogenaamd niet zoveel meer mee in deze tijd. Alsof wij uitmaken wat Gods openbaring is. Terwijl juist in dit gedeelte zo heel veel troost ligt. Omdat hier ten volle open gaat wie nu de Heere Jezus Christus werkelijk is. Want wat moest er nou van Johannes terechtkomen als Jezus niet anders was dan een mens? Net als Johannes. Welke troost lag er dan voor Johannes in? Als er meer niet was. Als hij even machteloos was als Johannes tegen dat Romeinse Rijk. Maar nu dat geweldig rijk dat de schrift ons laat zien. Dat God werkelijk mens geworden is. En God gebleven is. En dat het zich op een voor ons verstand onbegrijpelijke manier in Christus persoon en werk verenigt. Dat is de troost van Openbaring 1. Daarom al het moderne theologische denken rondom de Heer Jezus Christus faalt op dit kardinale punt. En waar zijn we dan in feite mee bezig? Met ons beeld te maken van Jezus. En dat schiet tekort. Waar hangt dat mee samen? Dat hangt helemaal samen met het veranderde godsbeeld in deze tijd. Er is eigenlijk niet zoveel ruimte meer, hè, voor de verhevenheid van God en de heiligheid van God. Dat is ook wat bedreigend. Dat willen we ook niet. Dat moet dan ook maar niet meer. Daar werden we vroeger bang mee gemaakt. Dat moet nou over zijn. Dat is voorbij. Dat verklaren we het voor tijdgebonden. Zulke dingen. Maar wat doe je ondertussen? Wat doe je ondertussen? Je snijdt een heel groot stuk van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament zo weg. Hebben we geen recht op. En wat ontneem je ten diepste aan de kerk? De troost. De troost van het evangelie gaat eruit. Als we alleen maar over God willen spreken als een bondgenoot, een partner, zo naast je, weet je wel, op voet van gelijkheid. Waar ben je mee bezig? Je bent bezig om te pogen God onschadelijk te maken. En terwijl haal je de troost eruit weg. Dan doe je namelijk tekort aan ik ben de eerste en ik ben de laatste. En daarom hierin ligt heel duidelijk uitgedrukt de waarachtige Godheid van onze Heer Jezus Christus. En dat is nou zo'n bemoediging voor Johannes. Hij zou niet weten hoe het verder moet met de kerk. Als hij daar op dat eiland Patmos zit. Als hij nou alleen maar overgeleverd was aan mensen. En dat de Heer Christus er ook niks aan kon doen, want die staat net zo machteloos. Dan was er geen troost meer over. Maar ik ben de eerste en de laatste, daarom hoef niet te vrezen. Johannes, het komt goed. Het ligt in mijn handen. Het gans heelal. En mijn bruidskerk ligt in mijn handen gegraveerd. Ik heb mijn bloed voor gegeven. Mijn leven voor gegeven. En ik sta ervoor in. Nou, dat is het wat we ook in deze tijd nodig hebben. Daarom laten we juist ook op deze punten het woord van God niet verkorten. Al is Johannes dan verbannen naar dat eiland Patmos, de koning van de kerk laat zich niet aan banden leggen. Hij gaat door met zijn eeuwen omspannend werk. Zijn heilsplan is niet te stuiten, daar kan Rome niet tegenop. En het is gebleken dat het bloed van de martelaren, dat bleek zaad te zijn, waardoor de kerk werd verbreid. Menigeen kwam onder de indruk van die geweldige kracht van het evangelie, de troost die ervan uitging. En daarom deze boodschap mag ons ook in deze tijd vertroosten. We moeten ons niet in de hoek laten zetten. Echt niet. Het gaat niet om ons. Het gaat om die Here. En als je dan mag zien, hier, als die gordijnen van de hemel worden opengeschoven, wie die Here is, dan hebben we toch echt het woord voor de wereld. Dat is de volle Bijbelse realiteit. Hierboven is een priesterkoning. En hij mocht het zeggen bij zijn afscheid aan zijn discipelen. En nou is aan mij gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ziet, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Moet u eens iets noemen wat er buiten valt? Ik kan het niet bedenken. misschien nog alle macht heeft in hemel en op aarde. En met u al de dagen tot aan de volleinde wereld is er dus niet één levensseconde die uit zijn handen valt. Dat is de troost voor die verbannen knecht des Heren. De zaak van de kerk is dus geen verloren zaak. Nee, heeft toekomst. Want die toekomst ligt vast in de koning van de kerk, in de Heer Jezus Christus. Waar zit ons probleem? Als we eerlijk zijn, hebben we veel te weinig daaruit leven. We kijken vaak zo in het platte vlak, hè? We kijken te weinig omhoog. We kijken veel te weinig omhoog. Ook in ons kleine aardse bestaan van alle dag hebben we te weinig oog voor die grote priesterkoning. Dan kun je zo in jezelf gevangen zitten. En dan maken we prognoses. Gisteren op de schooldag ging het er nog over. De kerk, heeft de kerk toekomst? Wat moeten we ervan verwachten? We zien de statistieken in Nederland. De schrik slaat je om het hart. Maar de kerk wordt niet bepaald door de statistieken. Let op. Wat ons getekend wordt in Openbaring 1. Wie de Heere is. Dat was het ook. Wat Luther in moeilijke tijden ertoe bracht. Om te belijden in geloof. Ons staat de sterke held terzij. Die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam zo weet. Dat hij de Christus heet. Gods eengeboren zoon. Verwinnaar van de troon. De zegen is hem beschoren. Geloven we het nog? Dat hem de zegen beschoren is. Dan zou het er toch ook uit moeten komen. Ook in het leven van iedere dag. Majestueus. Goddelijk is die verschijning. Ook troostrijk. Want die troonrede gaat nog verder. Ik ben dood geweest. Wat hij daar zegt. Die grote koning der koningen. Dat kan niet zien op zijn goddelijk leven. Want hij heeft altijd geleefd als God van eeuwigheid. Eerste, laatste. Hij is te leven. Maar wat hij hier zegt, ik ben dood geweest, dat ziet nu op zijn middelaarschap. Ik ben dood geweest. Ik ben een dode geworden. Naar zijn menselijke natuur. Hij is die weg gegaan. Die diepe weg. Van vernedering, van ontlediging, van ontluistering. Gelegd in het stof van de dood. Waarom? Nee, niet voor hemzelf. Maar om dat schuldige volk te bevrijden. Dat is het nou. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Ik ben dood geweest. Uitdrukkelijk zegt hij het zo, om de werkelijkheid nog eens bij Johannes er als het ware in te drukken. Johannes, je vergeet het toch niet? Ik ben dood geweest. En wat klinkt er nou weer mee? Johannes, je vergeet het toch niet. Ik heb ook jouw zonde gedragen op het hout. En daarom hoef je hier niet te blijven liggen. Vrees niet, Johannes. Vrees toch niet? Johannes, ik ben dood geweest. Er komt heel dat verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus in mij. Zijn hele middelaarsarbeid klinkt hierin door. Het is alsof hij wil zeggen, ook voor jou, Johannes... Ben ik de dood ingegaan om heel jouw zondig bestaan schoon te wassen in mijn verzoenend bloed. Wat een geweldige, troostrijke troonrede. Eigenlijk stoort niet goed. Misschien moet je wel zeggen, het is de troostrede van die grote koning der koningen. Heel andere boodschap dan van de week geklonken heeft. Mensen zeiden een somber stuk. Het woord vertrouwen staat er veel in, maar het wekt weinig vertrouwen. Nou, dit is een troostreden. Wie die Heere is. Wat hij gedaan heeft. En wat hij doen zal. En dat dat alles omspant. Johannes, daarom hoef je niet te vrezen. Ik ben dood geweest. Ik heb ook jouw leven met God verzoend. Je mag nu staan in de vrijheid van de kinderen. De dood van Jezus heeft een oneindige waardij. Dat wordt ons ook in dat boek Openbaring heel duidelijk getekend. Denk eens aan het gedeelte over dat lam. Dat staat als geslacht. En moet u eens opletten, zeg. Hoe vaak er in Openbaring gezongen wordt voor dat lam. Want dan gaat het om het hart van het evangelie. Dan gaat het hart van God open. En dan gaat het hart van de kerk des Heren kloppen. En daarom vrees niet. Dat hele heilswerk van de stille vrederaad af. Tot aan het kruis van Golgotha. Tot in het graf. Ik ben dood geweest. Die heilsfeiten worden daar heel compact genoemd in deze troostreden. Maar hij gaat nog verder. Ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Zie, let er toch op, Johannes. Dat wijst op die hele wonderbare en heerlijke weg die de Heer is gegaan. Niet de dood was het laatste, nee, maar het leven. En een leven tot in eeuwigheid. En dat niet alleen. Hij heeft de volle macht over alles. Zelfs over de dood. Zo is hij koning der koningen en heren der heren. Straks herrijzen alle doden op zijn bevel uit de dood. Komen uit de zee en uit het graf tevoorschijn. Ze zullen staan voor zijn rechterstoel. Hij heeft de sleutels, dat wil zeggen de beschikkingsmacht over de dood in zijn volle omvang. Hij heeft het voor het zeggen over leven en dood. Alles is aan hem onderworpen. Hij is de eerste. Hij is de laatste. Hoe is dat in ons leven? Is hij ook bij ons de eerste? Omrangt ook de omgang met hem heel ons leven? Als hij de eerste is in ons leven, dan gaat het ook ons leven meer en meer doortrekken. Even terugdenken. Aan de afgelopen week. Hoeveel dagen? Hoeveel uren? Hoeveel minuten? Was hij de eerste? In ons hart. In ons denken. In ons handelen. Zit daar ook niet een probleem? Hoe vaak zitten we zelf op de troon? Dan horen we die troonrede niet. En missen we de troost die in die rede ligt. En is het een zegen van de Heer dat het iedere keer weer zondag is. En dat hij ons roept in zijn huis om te horen naar zijn woord. Dat geldt een voorganger net zo goed als de gemeente. Dat geldt een kerkenraad net zo goed als een gemeentelid. Dat we samen mogen buigen. Voor hem die het gezag heeft over heel ons leven. Wat is gezag? Die het voor het zeggen heeft. En die heeft een boodschap, zeg. Die heeft een troostrede voor ons. Ook deze morgen. En om uit die troost te leven, hoef je alleen maar voor hem echt te buigen. Zeggen, u behoort mijn hart, Heere. U behoort mijn leven. Je zou bijna niet durven, hè? Nee, dat durfde Johannes ook niet. Hij viel dood neer. Toen hij die heerlijkheidsopenbaring van die heren en heiland zag. Maar dan is het juist die koning der koningen die zijn hand op dat leven legt en zegt, vrees nou niet. Johannes, dat is ook het wonderen van de verkondiging van het evangelie. Dat God zijn hand op ons leven legt. Dat tegelijk met dat woord van God het bloed van Christus druppelt op onze harten. Dat de Heer zegt, bij mij is troost, leven, licht en dat tot in eeuwigheid. Vrees niet. En zo gaat hij ons hemels onderwijs geven. Hij geeft ons zo onderwijs in zijn goddelijke natuur. Maar krijg je dan een heilige eerbied voor de Heer Jezus Christus. Een diep ontzag. Kinderlijke vrezen. Zijn heiligheid. Zijn reinheid. Gaat dan zo voor je schitteren. Maar hij gaat ons ook onderwijs geven in zijn menselijke natuur. Wat gaat dan open? Ik ben dood geweest. Ook voor mij hebt ge uw rijkdom ontzegd. Werd geen stro en in doeken gelegd. En dan is het je bede, Heere, leer mij u danken daarvoor. En dat is dat derde aspect. Dan gaat dat eeuwige leven open, zeg. Dat eeuwig zalig leven. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat hij in mensen harten gaat werken, dat het je begeren wordt. Ondanks alle aanvechting en strijd en zonde en noem maar op. Dat het je begeren wordt. Heren, ik wil mijn treden zetten in uw spoor. Ik hou maar één passie over. Dat ben u. U behoort mijn hart en mijn leven. Dat is toch de Heilige Geest die dat werkt. Die Christus komt te verheerlijken in een mensenleven. Zo die al meer de eerste en de laatste. En daar hoef je niet oud voor te zijn. Gelukkig niet, zeg. Gelukkig niet. De Heer ons leven spaart ook vanmiddag over de kinderdoop te horen. Dat betekent, juist zo jong als maar kan, zorg dat je erbij komt. En dat wil de Heer. Dat is zijn welbehagen. Dat we niet eerst ons leven wat aan de wereld geven. En als het dan oud begint te worden, denken, ja, nou moet ik nog. Nee. Juist als we jong zijn, de Heere dienen. Opdat we werkelijk dienstbaar mogen zijn voor die grote koning. Zodat dat woord van God ook door onze handel en wandel in deze wereld gestalte mag krijgen. Dat is met hem leven. Nou, en dan... Dan mag je ook met hem sterven. Dat is eigenlijk geen sterven. Dat noemt de schrift wel ontslapen. Om dan eeuwig te ontwaken. Om dan volmaakt zijn lof te ontvouwen. Hem in gerechtigheid te aanschouwen. Want wat mag je nou zeggen als je dit ziet? Deze God is onze God. Eeuwiglijk en altoos. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Amen. Zullen we elkaar danken en bidden. Uw grote naam, Heere, mogen we dank zeggen voor alles wat u ons hebt geschonken in uw woord. We bidden uw wil in ons hart ontsteken. Waar dankoffer u welbehagelijk. Want danken, dat is ten diepste toch leven. En dan ook spreken en handelen vanuit uw genade die u hebt geopenbaard in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Smeken u, Heere, laat het woord ook van deze morgen niet langs ons heen gaan, dat we het echt mee mogen nemen in ons hart, dat het door mag werken in ons leven. We waren ons ervoor dat het van niemand onze zou gelden. En het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was. Heer, we hebben in uw woord de gestalte gezien van de koning der koningen, die eerst als de man van smarten de weg heeft gebaand naar uw troon, zodat verloren mensenkinderen die weg mogen gaan, ingewijd door zijn bloed. Schenk ons vanuit uw woord de vrijmoedigheid om die weg te betreden, die verse en die levende weg. Alles wat u zelf hebt gewerkt, Heere, wil dat zo komen te versterken. Omdat er juist in deze wereld een kerk mag zijn die getuigt van hem die zichzelf gegeven heeft en die nu bekleed is met eer en met heerlijkheid. Dat we in deze tijd mogen getuigen van die grote toekomst die wacht, omdat hij alles in handen houdt. Maak ons trouw in uw dienst. Geef ons ook vanmiddag alles wat we nodig hebben in het samenkomen als gemeente. Heere, doe genadig verzoening over wat zondig is en wat vol gebrek is. En wat van u is, wil dat kronen met uw zegen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Onze slotpsalm is 118 en daarvan het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.